De Praktijkstarters podcast, aflevering 101. En mijn gasten van vandaag, die wist dat niet eens. Maar eigenlijk had ze de eer om in aflevering 100 terecht te komen. Maar voor de trouwe luisteraars van mijn podcast weten jullie dat mij elke 25e aflevering over mijn eigen ondernemerschap gaat. Dus ik had van de week iemand uit mijn netwerk die zei van, nou, dan doe je toch 100 tussendoor als een soort bonusaflevering. Dus helaas heeft mijn gasten van vandaag niet de eer om in aflevering 100 te zitten. En hou ik die voor mezelf. Maar ik denk dat het me is vergeven. Dat ga ik straks nog wel even polsen als ik er aan het woord laat. Ze ging van een eigen reisblog naar een consultancybedrijf. Ze was mijn lifeline om mijn bedrijf weer in de groeistand te krijgen. Ze helpt ondernemers om weer grip op hun tijd te krijgen. Ze woont helaas te ver weg, anders hadden we dit gesprek vandaag face-to-face gedaan. Ze timmert enorm lekker aan de weg zonder harder te werken. En dat is iets waar ik jaloers op ben. Maar ik moet wel zeggen, door haar toedoen ik steeds beter in ben geworden. Dan is ze nog moeder ook en blijft er voldoende tijd over om te reizen. Haar grootste hobby. Niet voor niets noem ik haar dan ook de tijdtovenaar. Ik heb het over Lotte Espach. Lieve Lotte, heb ik iets gemist of kan deze intro je goedkeuring dragen?
Nou, ik voel me helemaal vereerd, Remco. Dank je wel. Ik kan hier eigenlijk weinig aan toevoegen. Je hebt het zo mooi omschreven. En ik zag een tijdje terug, toen had je een berichtje op social media, volgens mij, en dat vond ook tijdtovenaar in. Toen dacht ik, nou, dat is de term. Die moet ik gewoon copyrighten. Maar dan, of hoe heet het, trademarken. Dus nee, dankjewel. Ik kan hier weinig aan toevoegen. Dankjewel voor deze prachtige woorden.
Ja, dat is ook wat het is. Wij zijn met elkaar in contact gekomen op het moment dat ik echt, ja, en ik heb het later maar gedefinieerd als groeipijn had. Dus ik had een x-aantal klanten en daar kwamen er eigenlijk steeds meer bij. En ik ging wel steeds meer en harder werken, maar dat heb ik ooit in loondienst ook gedaan. En dat had niet zo'n beste afloop. Dus ik denk, ja, dat moet toch ook anders kunnen. En zonder gelijk alles weg te vagen, kan ik wel vertellen gewoon aan de luisteraars hoe dat gegaan is. Ik kwam met jou in contact omdat wij gezamenlijk Carlijn als business coach hadden. Zo leerden wij elkaar eigenlijk kennen. En jij zei tegen mij van, ik ben een lean consultant. En ik denk, wat? Dus, oh, nou, laat ik die maar gewoon door jouzelf uitleggen. Wat is een lean consultant?
Ja, nou, hele goede vraag. Eigenlijk is het gewoon een fancy woord, een vakjargon voor procesoptimalisatiespecialist. En nou, bij heel veel mensen die horen het woord proces en denken, oh, dat is super saai. Nou, ik vind dat dus niet. Ik word daar echt mega blij van. Ik vind het heerlijk om een proces uit te tekenen, om te kijken, hey, welke stappen zitten erin? Welke stappen zijn misschien overbodig? Welke stappen kunnen slimmer? Welke stappen kun je automatiseren? Moet je alles zelf doen van deze stapjes in het proces? Dus ik vind dat heerlijk. Nou, een lean consultant is gewoon een beetje de verzamelnaam daarvoor. En ik heb dat heel lang gedaan binnen een groot bedrijf als ING. Dus daar had je echt een project met op een bepaalde afdeling waar je met een specifieke opdracht aan de gang ging. Maar nu doe ik dat sinds ruim een jaar met ondernemers. En dat vind ik heel erg leuk, omdat, weet je wat is, maar een groot bedrijf, daar heb je altijd laagjes. Hoe plat een organisatie ook zegt dat ze zijn, er zijn altijd managementlaagjes. En dat heb ik zelf ook ervaren omdat ik daarna nog teammanager ben geweest. En dan had ik ook te maken met die laagjes. Maar met name ook als lean consultant. Dan hadden we een fantastisch mooi nieuw proces uitgetekend. Hadden we allemaal, met alle afdelingen die daarbij waren betrokken, hadden we bedacht, dit is hoe we het gaan doen. Hierdoor kunnen we echt mega veel sneller onze klanten helpen. Gewoon beter helpen. Het proces misschien wel half zo lang maken. En dan was er geen budget. Of dan moest het nog goedgekeurd worden door managers, 5 managers van verschillende afdelingen. Of dan, dan was er geen capaciteit. Of dat kon niet in het IT-systeem. En bij ondernemers, weet je, die zijn gewoon eigen baas. Als ik vandaag met jou iets ga uittekenen en ga veranderen, dan is dat vanaf vandaag zo. Jij bent daar de baas over.
Ja.
Dus dat vind ik gewoon het hele leuke aan werken met deze doelgroep. Je ziet gewoon meteen resultaat. En wat ik ook heel leuk vind, is ondernemers zijn echt, weet je, jij ook. Je bent zo gemotiveerd om jouw klanten te helpen. En dat is eigenlijk elke ondernemer. Die is zijn onderneming gestart om mensen ergens mee te helpen. En die doet daar bij wijze van alles voor. Soms te veel. Ik bedoel, dan kom je inderdaad in die situatie dat je alleen aan het werk bent. Maar mensen die ondernemen omdat ze een missie hebben, een visie hebben, iemand ergens mee willen helpen waar zij heel goed in zijn. En dat vind ik ook, dat maakt het ook een hele fijne groep om mee te werken. Omdat mensen dus echt die drive hebben om te verbeteren, om hun klanten nog beter te helpen. Maar wat ik wel vaak zie is dat het ten koste gaat van zichzelf. En ik weet nog dat jij tegen mij zei, ja, maar ik hoef helemaal niet minder te werken, ik ben een workaholic. Maar nou ja, we spraken elkaar net heel even voordat de podcast officieel begon van ja, hoe anders je daar nu in staat. En dat vind ik zo'n mooie omslag eigenlijk. En dat is waar ik het voor doe.
Ja, dat was ik alweer vergeten. Maar ik heb inderdaad, toen we elkaar leren kennen, toen heb ik mezelf ook bestempeld als workaholic. En omdat ik dat zo gewend was. Ik had in loondienst had ik altijd heel veel gewerkt. Echt werkweken van 60, 70 uur waren eigenlijk heel normaal. Dus ik ging er altijd maar vanuit dat... Hè, je hoort dat het, nou ja, met name nog de oude garde zeggen van... Je moet gewoon veel harder werken. En dan iedereen moet hard werken, hard werken, hard werken. Maar ik denk, ja, dat hoeft toch niet altijd. Het kan toch ook anders. Maar ik heb wel, en dat is om de luisteraars even een idee te geven van wat je dan voor mij gedaan hebt. Kijk, ik zat gewoon vast. Maar dat was ook omdat ik heel veel dingen nog handmatig en zelf deed. En daar zaten hele eenvoudige dingen bij, zoals het sturen van mijn facturen, zeg maar. Nou, en wat jij hebt gedaan is, jij hebt eigenlijk naar mijn 1-op-1 begeleiding gekeken voor mensen die ik begeleid om een eigen praktijk te starten. En ik moest voor jou het hele proces uitschrijven. Nou, dat was echt wel een serieuze huiswerkklus. Want als je echt stapje voor stapje moet gaan opschrijven wat je nou eigenlijk doet en wat er in zo'n proces gebeurt. Dus nou, dat was dan stap 1. En stap 2 was dat ik erachter moest gaan zetten hoeveel tijd ik daar dan aan kwijt ben. Nou, en vervolgens kan je daar een hele makkelijke vermenigvuldigingsfactor op loslaten. Ja, hoeveel klanten heb je dan per jaar? Nou, en dan weet je ongeveer hoeveel uren daar wel niet naartoe gaan. Nou, toen ben jij gaan kijken van, joh, dit is het hele proces. En je hebt het eigenlijk gewoon in 3 mandjes verdeeld. Waarbij je zei van, nou weet je, dit zijn zaken, net als facturatie. Dat hoef je niet per se zelf te doen. Dat kan je makkelijk laten automatiseren. Er heeft ook niemand last van. Je klanten merken het niet. En nou, het is gewoon ook wel fijn dat je dat niet meer hoeft te doen. Nou, dat is één van de voorbeelden. Dan hadden we een tweede mandje. Dat waren dingen die ik gewoon kon uitbesteden aan iemand anders. Maar dat waren eigenlijk ook wel dingen. En was nog een beetje in de ontkenningsfase in het begin. Maar die ik eigenlijk ook niet heel veel leuk vond om te doen. Maar die er wel bij hoorden. Net als het opstellen van een ondernemingsplan. Vind ik heel leuk. Maar er zit een enorm textueel gedeelte in. De dingen die ik niet per se zelf hoef te doen. Maar die een ander ook voor me kan doen. En ik was er altijd heel lang mee bezig. En ik hikte er een beetje tegenaan. Dus ja, die ging in jouw mandje van, joh, dit kan je ook gewoon uitbesteden aan iemand die dat voor je doet. En daar merken je klanten ook niks van. Nou, en eigenlijk was dan het derde mandje zijn dingen van, joh, daar zit jouw expertise. En dat vind je ook leuk om te doen. Dat moet je ook wel blijven doen. Dus het contact met je klanten, het maken van alle financiële prognoses, het onderhandelen met leveranciers, nou, dat soort zaken moet je vooral stellen. En eigenlijk ben ik dat voor een groot... Nou, jij hebt me toen nog geholpen met ook het technisch inrichten daarvan met bepaalde dingen. Maar goed, ik was ook een soort pilot voor je, want ik weet dat je nu vooral advies uitbrengt en wel vertelt wat ze moeten doen, maar het hoe, daar breng je ze in contact met iemand anders, of weet je dat, of dat gaan ze uiteindelijk zelf uitvoeren, zeg maar.
Ja, ik heb dat nu in mijn groepsprogramma opgenomen, dus daarin zit heel veel, nou, hoe doe je het nou echt? Maar ik doe nu veel meer implementatie, wat ik bij jou inderdaad wel heb gedaan. Dus ik zit meer op de strategiekant van het... Nou ja, kijken naar je strategie, naar je processen en die uittekenen. Wat jij ook zei, dat die huiswerkopdracht, ja, die is voor heel veel mensen is echt wel een klus. Maar het geeft zoveel inzicht in waar je je tijd aan besteedt. En ook, ja, weet je, gaandeweg dat je gaat ondernemen, dan kom je erachter, dat er superveel meer dingen bij komen kijken dan alleen het helpen van je klant. En B, dat er gewoon heel erg veel stapjes in een proces zitten. En mensen noemen het niet eens een proces vaak. Die zeggen gewoon, ja, dit is gewoon hoe ik het doe. Maar ja, dat is ook een proces, weet je. Jij doet dingen op een bepaalde manier. En die zijn zo ontstaan tijdens je ondernemersreis. En ja, heel vaak neem je gewoon niet even kritisch de tijd om te kijken van, is dit dan wel de slimste manier om het te doen? En dat is waar ik heel erg bij kan helpen, om daar met die kritische blik naar te kijken. En weet je, als je er zelf in zit, dat geldt voor mij ook. Voor mij is het ook af en toe lastig om die helikopterview te pakken voor mijn eigen bedrijf. Maar ik probeer dat wel echt te blijven doen. Want ook bij mij kunnen dingen altijd efficiënter. Dus als ik merk, ik ben wel heel vaak hetzelfde aan het doen. Dan is het eerste wat ik doe, even uittekenen op papier. Wat doe ik eigenlijk? Waarom ben ik hier zoveel tijd aan kwijt? Welke stapjes zit hierin? Dit kan slimmer. Dus eigenlijk die 3 buckets die jij noemt, ja, die ga ik met heel veel klanten door. En dan, ja, nu doe ik dus het stukje meer technische implementatie. Die heb ik opgenomen in mijn groepsprogramma. En daar zit wel heel veel tech tutorials over hoe ze dat dan kunnen doen. En er zit een stuk ondersteuning bij voor, nou, als je er dan toch niet uitkomt. Want wat voor mij heel logisch kan zijn, is lang niet voor iedereen altijd heel logisch. En als je iets niet dagelijks doet, weet je, dat ervaar je ook. Als je niet dagelijks een campagne aanmaakt in Mailblue, ja, dan denk je, als je 2 maanden niet hebt gedaan van, oh, welke knopjes moest ik ook weer hebben? Of hoe moest ik die formatting ook weer doen? Of hoe moet ik ook weer aangeven naar wie die eigenlijk toe gaat? Als je dat niet dagelijks doet, dan is dat gewoon, ja, dan moet je dat weer even terughalen. En dan is het handig als je zo'n filmpje kan terugkijken of zoiets. Ja.
Ja, nou ja, er zijn ook hele programma's waarvan ik niet eens wist dat ze bestonden. En je zegt, oh nee, daar heb je gewoon dat programma voor. Dan kan je die aan elkaar knopen. En ik denk, ja, het zal allemaal wel. En jij hebt daar enorm voor ingericht. En later heb ik ook nog een keer een technisch VA ingehuurd. Die wat dingetjes voor me heeft gedaan. En dat heeft ook wel geholpen. Dus dat heb ik wel uitbesteed. Maar het was voor mij vooral een eye-opener inderdaad. Dat ik niet zozeer harder hoefde te werken. Maar dat ik, en daar hadden we het net nog voor de podcast inderdaad over. Dit is voor het eerst. En dat is denk ik, dat is voor mij het fijnste geweest. Dat ik erachter ben gekomen van, joh, ik kan ook gewoon en minder werken. En daardoor gewoon een leuker leven hebben en andere dingen. Maar ik heb ook geaccepteerd dat ik niet meer 60 uur per week hoef te werken. Want het is gewoon ook niet gezond voor mijn lijf.
Nee.
En maar jij, want je hebt onder andere voor ING gewerkt. Maar je had daarnaast een reisblog. Maar dat was gewoon toen hobby of zo. Want volgens mij ben je er best wel succesvol in geweest, toch? Je reisblog.
Ja, zeker. Ja, mijn reisblog staat op dit moment geparkeerd.
En mijn podcast staat altijd aan alle kanten op, Lotte. Dus dan weet je dat alvast.
Ja, nee, helemaal goed. Die reisblog, dat was inderdaad wat een hobbyprojectje. Weet je, ik ging in 2015, was dat. Frank, dat was mijn man, en ik gingen voor het eerst lang op reis. We hadden eerst gestudeerd, en heb ik natuurlijk helemaal geen geld. En daarna was ik aan het werk gegaan, sparen. En toen zijn we 5 maanden zijn we weg geweest naar Nieuw-Zeeland. Daarna naar Zuidoost-Azië, rondreis gemaakt, de typical backpacker trail. Maar goed, dat was heerlijk. Toen kwam ik terug, of eigenlijk vlak voordat ik terugkwam, zat ik te huilen op het vliegveld in Bangkok. Ik moet naar huis, ik ben nog helemaal niet klaar met reizen. En toen was ik thuis en dacht ik, weet je wat, ik ga gewoon een soort dagboekje maken van alles wat we hebben gedaan op die reis. Dan kan ik het nog een keer herbeleven en dan kan ik het een soort van therapie voor mezelf om alles op te schrijven. Dus dat heb ik gedaan op een blog. Dus ik had een blog aangemaakt en dat laatste eerst gewoon wat vrienden en familie die vroegen, hey, was het leuk op reis? En dat deed ik gewoon naast mijn werk. Ik had gewoon een 36-urige werkweek of misschien toen nog 40 zelfs. Maar goed, ik werkte fulltime en ik deed dit ernaast als hobby. Maar naarmate ik me daar een beetje meer ging verdiepen over, hey, hoe schrijf je nou eigenlijk teksten die ook gevonden worden voor Google? Dus hoe gebruik je search engine optimization? Hoe zorg je ervoor dat je website snel laadt? Dat soort dingen. Toen, dat ging eigenlijk best wel goed. En op een gegeven moment was het eind 2019. En toen was ik zwanger van tweede kindje. En toen had die blog 100.000 pageviews per maand. Dat was voor mij altijd een soort magische grens geweest. Weet je, als ik dat haal, dan mag ik van mezelf, dan geef ik mezelf toestemming om dit fulltime te gaan doen. En mijn manager, want we moesten toch iemand zoeken voor mijn zwangerschapsverlofvervanging, zei, ja, weet je wat, ik kom daarna niet meer terug. Ik ga fulltime een reisblogger worden. En dat was nogmaals december 2019. Hè? We weten wat er gebeurde in maart 2020.
Ja, dat weet ik.
Toen ging de wereld op slot. Het was een heel goed idee voor mij om een reisblogger te worden fulltime, maar niet als niemand meer op reis mag. Dus dacht ik, ja, dat is allemaal leuk. Ik heb mijn werk wel opgezegd, dus wat ga ik nou doen? Ik wist inmiddels best wel heel erg veel van SEO en hoe je dan geld kon verdienen met bloggen. Niet alleen door ads, maar ook door affiliate inkomen. Zonder daar heel erg op in te gaan. Ik ben 2 andere blogs gestart in die tijd. Een foodblog, die heb ik nog steeds. En nog een blog waarbij ik met name producten verkocht. Of aanbevelingen gaf voor producten voor kinderen. Die websites, die heb ik niet meer, zijn verkocht. Maar ja, daarmee maakte ik wel voor mezelf de ruimte vrij om echt te stoppen bij de corporate world en eigenlijk aan de slag te gaan als zelfstandig ondernemer. Dus ik ben officieel 2021 fulltime gaan ondernemen. En met fulltime bedoel ik zo'n 15 tot 20 uur in de week. Ik had ook op dat moment waren de kinderen nog kleiner. Het waren ze 0 en 2. Je weet hoe intensief dat is. Dus ik vond het heerlijk dat ik gewoon mijn eigen tijd kon indelen. Dat ik niet meer, de eerste was die mijn kind naar de opvang bracht en de laatste die hem ophaalde. Dat ik geen stress meer had als ze ziek waren. Want helemaal corona, weet je, elke snottebel was, nee, ze mogen niet komen. Dus ja, dat was heerlijk om gewoon die vrijheid te hebben en die flexibiliteit. En dat is nog steeds voor mij de belangrijkste reden. Ja, om gewoon mijn eigen bedrijf te hebben. Om dat zo in te richten dat ik mijn eigen leven ook zo kan inrichten als ik wil. En wat jij ook zei, weet je, we leven niet om te werken. We werken om te leven. En ik ben dol op mijn werk. Ik vind mijn werk echt fantastisch. Wat dat betreft, weet je, workaholic kan je op twee manieren interpreteren. Altijd aan het werk zijn of je vindt je werk zo leuk dat het nooit voelt als werk. En dat geldt denk ik voor ons allebei. Maar ik ben ook heel erg dol op mijn kinderen, op mijn man, op dingen. Nou ja, reizen, zei je al. Dus ik vind het heerlijk om die balans goed te houden. En mijn eigen bedrijf, die faciliteert dat. Dus ja, dat is een beetje hoe het is gegaan. De afgelopen, nou, wat is het? 3 jaar, denk ik. Ja, het nieuwe blog was van 2015. Dus al met al ben ik al bijna 9 jaar zo actief online.
Nou, dus je bent een van trendsetters eigenlijk.
Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, toen ik de eerste website ging bouwen, toen had je nog niet eens WordPress thema's. Die kwamen volgens mij 2016, dus dat was wel een beetje oldschool nog. Ja.
Ja.
Ja, zo leer je wel van alles. Hè. En daarom vind ik nu ook zo leuk om, wat je eerder noemde is, Henk, je weet niet wat je niet weet. Dus er zijn heel veel tools en heel veel systemen. En ik zeg ook altijd, het gaat niet om de tool, het gaat erom wat je ermee wil bereiken. Het is altijd wel een tool waarmee je kan bereiken wat je wil. Maar je moet eerst bepalen, wat is dat dan? Dus je begint nooit vanuit de tool, je begint altijd vanuit de strategie.
Ja, ja, want ik als ik kijk naar de mensen die ik begeleid die een eigen praktijk gaan starten, die maken zich altijd ernstig zorgen, want die veel blijven dan ook nog als zzp'er aan bij een andere praktijk. Want een praktijk die moet groeien en helemaal als je een nulstart doet, dan start je natuurlijk met 0 patiënten. Dat is nooit helemaal 0, want je begint al met opbouw op het moment dat de verbouwing gaande is. Dus meestal kan je in die eerste paar maanden al een stuk of, nou ja, 80 tot 100 patiënten in ieder geval inschrijven. Nou, die kan je gaan behandelen in het begin, maar het is nog niet voldoende om de kosten van de praktijk te dragen. Dus ik heb echt wel, ja, klanten die best gestrest zijn eigenlijk. Ik heb ook nog een gezin en ik werk als zzp'er bij 1 of 2 praktijken. En dan ook nog mijn eigen praktijk erbij. Ja, straks ben ik gewoon 7 dagen in de week bezig, zonder dat de enige tijd voor mezelf overblijft. En dat vind ik. Kijk, dat probeer ik natuurlijk ook mensen te voorkomen. En ook als die praktijk gestart is, blijf ik wel inchecken om te kijken hoe dat gaat. Maar ik heb ook klanten gehad die daadwerkelijk gewoon op het moment dat er wat minder geld binnenkwam, gingen ze nog harder werken als zzp'er. En ik denk, ja, is dat nou dan de oplossing? Dus daar maken mensen zich toch wel een beetje zorgen om. Ja. Voor jou en mij is het misschien, ik weet niet of het eenvoudiger is, maar kijk, wij kunnen natuurlijk op afstand heel veel werk verrichten. Maar mijn klanten, die moeten natuurlijk gewoon om geld te verdienen achter een stoel staan.
Ja,
dus waar zou je daar eventueel openingen zien om gewoon in ieder geval die zorgen weg te nemen? Dat ze, ja, weet je, achter de stoel staan, dan blijven ze toch. Maar ze maken zich vooral zorgen om ook nog administratie erbij. En dat nog doen, en dat nog doen, en dat nog doen. En dat ze gewoon uiteindelijk gewoon geen vrije tijd meer overhouden.
Ja, ja. Nou ja, ook daarbij, ik snap dat heel goed, hè, want het is ook gewoon als je. Als je niet zeker weet of je genoeg geld hebt volgende maand een boodschap te doen, dat is mega stressvol. Daarin is ook harder werken, denk ik, niet per se het antwoord, omdat je dan gewoon blijft doen wat je altijd al deed. En je zit dan op een gegeven moment gewoon aan je limiet, hoe efficiënt je ook dingen doet. Je kan iets supersnel doen, op een gegeven moment dan doe je het op het snelst wat maar kan. En dan past er gewoon niet meer in die tijd. Dus wat ik dan alsnog zou doen, is kijken, hey, maar wat ben ik eigenlijk allemaal aan het doen? En daarin moet je ook echt kijken van, hé, maar wat draagt er nou allemaal bij? Bijvoorbeeld, wij als online ondernemers doen heel veel aan online marketing. Wat ik zelf heel vaak met klanten doe, en dat is wellicht ook iets wat mensen in voor jouw praktijk kunnen doen, is kijken, hé, maar waar komen nou je klanten vandaan? Want wat heel vaak het geval is dat mensen best wel veel tijd besteden aan social media, maar dat daar eigenlijk heel weinig klanten uitkomen. Die bijvoorbeeld via komen. Via een netwerk of via een event. Zoals jij stond laatst op zo'n dental day. Dan komen daar allerlei mensen naar je stand. En die volg je op. Dus, maar niet iedereen heeft het altijd al duidelijk. Dus neem daarin ook een stapje terug en kijk even van waar komen nou mijn klanten vandaan en ga daar meer van doen. Dus in plaats van dat je probeert om alle dingen te doen, een beetje social media, een beetje netwerken, een beetje dit, een beetje dat, kijk naar wat het beste werkt voor jou en zet daar al je tijd op in. Want dat heeft het grootste effect. En dan hoef je dus niet harder te werken, maar dan moet je gewoon meer gaan doen van wat werkt voor jou. Nou ja, met bijvoorbeeld administratie, daarin ook gewoon even uitschrijven, wat doe ik nou eigenlijk allemaal? Welke stapjes zitten er allemaal in? Wat jij ook zei, ik doe handmatig mijn facturen, maar dat kostte je, nou, ik weet niet meer precies hoeveel tijd, maar best wel heel veel tijd per maand. Minstens een dag, geloof ik. Ja, dat is gewoon best wel veel, als dat je enige vrije dag is. Ja. Ja. Dus ook daarin kan ik daarin dingen automatiseren. Kan ik een boekhoudprogramma kiezen waarin dat makkelijker wordt gemaakt. Waarin ik misschien de helft van de tijd aan kwijt ben of helemaal niet. En ik snap heel goed dat als je nog zelf je praktijk aan het opstarten bent en ook in twee andere praktijken bent, dat je misschien niet het budget hebt om het uit te besteden. Kijk dan of je door middel van een tool, die misschien een tientje in de maand kost, maar die meer functies heeft dan de tool die je nu hebt, of je daar je facturering 50% mee sneller kan doen. En zo zijn er heel veel heel veel manieren waarop je kan kijken van, hé, maar waar besteed ik nou de meeste tijd aan en hoe kan ik dat slimmer doen?
Ja, want die factuur is wel een leuk voorbeeld eigenlijk. Want ik weet uiteindelijk mijn resultaat. Doordat ik met jou heb gewerkt, was ik uiteindelijk 30% minder tijd kwijt per klant. Daar kwam het op neer. Dat was echt wel een behoorlijke tijdsbesparing. En daardoor kwam er aan de voorkant weer ruimte om in ieder geval 8 nieuwe klanten per jaar weer aan te kunnen nemen, zeg maar. En dat was voor mij de bedoeling, want ik zat natuurlijk gewoon vast qua tijd. En nu zou het zomaar kunnen ontstaan dat het op een gegeven moment weer gaat gebeuren. En daar hadden we het voor deze podcast al eventjes over. En waar jij al een tijdje op hamert, dus ja, er zijn ook dingen die je gewoon, als je heel vaak dezelfde vragen krijgt, kan je er ook voor kiezen om daar gewoon een video voor op te nemen, waarbij mensen dat gewoon, waarbij het ineens duidelijk is, waar deze, en dat, weet je, dan ben ik weer in de ontkenning, en dan denk ik, ja, ik wil dat weer persoonlijk doen, maar op een gegeven moment kan je niet anders, omdat je iedereen wel even persoonlijk wil blijven helpen en bedienen, en dat kan alleen maar, want het grappige is, doordat ik 30% tijd ben gaan besparen in mijn totaal traject met klanten, heb ik heel veel ook weer meer tijd gekregen om juist de klanten die ik heb weer meer aandacht te geven. He, want zo ben ik bijvoorbeeld nu begonnen. Als het project even stilstaat. En stilstaan betekent in mijn geval dat iemand al wel het besluit heeft genomen dat ze een praktijk wil beginnen. Maar dat we gewoon even geen bedrijfspand nog hebben. En dat kan een half jaar duren voordat je wat vindt. Maar ja, vroeger lag het soms gewoon een half jaar was het gewoon stil en dan checkten we af en toe in. Maar nu plan ik gewoon eens in de 4 of soms 3 weken gewoon even een call van een half uurtje op het moment dat het ons alle twee uitkomt. Dus er zit veel meer, er zit eigenlijk nu nog meer persoonlijkheid van mij in en ik ben nog meer persoonlijk betrokken en we hebben gesprekjes tussendoor. Dus ook de tijd die ik heb bespaard doordat ik met jou heb samengewerkt, die komt weer ten goede nu aan de klanten die ik heb. Dus dat is wel heel mooi om te zien.
Ja. Nou ja, dat is denk ik ook precies wat je waarvoor je systemen en automatiseren kan gebruiken. Omdat je kan eigenlijk, weet je, robots die kunnen niet wat jij kan. Die kunnen niet dat stukje empathie doen. Die kunnen niet. Jij support iemand in die periode waarin hij aan het wachten is. Tot hij eindelijk een bedrijfspand heeft gevonden. Dan heeft hij ongetwijfeld twijfels, vragen, dingen waar hij mee zit. Die kan hij met jou bespreken. Ja, die kan je leuk in ChatGPT stoppen. Maar daar krijg je. Nou ja, dan voel je niet van. Hé, deze persoon die geeft om mij. Nee. Dus de systemen geven je inderdaad die tijd daarvoor terug. En die kunnen dingetjes voor jou doen waarmee je niet het verschil maakt voor je klant. Terwijl dit stukje extra aandacht maak je juist het verschil mee. Weet je, zo'n factuur. Ja, boeien of je die zelf hebt verstuurd. Nobody cares. Maar dat stukje, hey, hoe gaat het met je? En ik zag nog dit en dit pand voorbij komen. Is dat misschien niet? Weet je, dat wel. Dat maakt het verschil.
Ja. Ja. En wat die factuur was wel. Dat is wel grappig. Ik hing een beetje aan mijn boekhoudprogramma. En eigenlijk was het een heel slecht boekhoudprogramma. Maar ik was echt 5 minuten per factuur bezig ongeveer. Want ik moest en die factuur maken. Want er zat niet echt een lekkere kopieerfunctie in. En bijna iedereen betaalt bij mij per maand. Dus elke factuur ziet er eigenlijk elke maand hetzelfde uit. Maar mijn boekhoudprogramma had ook geen betaallink erin zitten. Dus dan maakte ik eerst de factuur aan en die mailde ik naar mezelf. En dan maakte ik een betaallink aan in de app van mijn bank. En die mailde ik ook naar mezelf en die voegde ik dan samen en dat stuurde ik uit. En dat kostte zeker 5 minuten per factuur. Nou ja, als je, ik veel, 20 facturen per maand verstuurt, ben je er best wel lang mee bezig. Nou, en nu heb ik dan uiteindelijk gewoon een boekhoudprogramma waarbij ik dat 1 keer inricht. En dat inrichten kost me 5 minuten per klant. En daarna heb ik er nooit meer omkijken naar. Dus alleen daardoor heb ik volgens mij al ongeveer een hele werkweek per jaar die ik gewoon andere dingen kan besteden.
Ja, en het zijn ook nog eens de dingen waar je niet zoveel energie van krijgt. Weet je, dat was ook een kolom die jij moest invullen bij mijn huiswerk, zeg maar. Ja. Van in hoeverre vind je het leuk om te doen? En ja, facturen maken, dat is ook gewoon herhalend in administratie. En het hoort er wel bij, alleen je kan het dus, nou ja, wat we zeiden, dus niet meer doen. En dat geldt voor heel veel dingen, ook die veelgestelde vragen. Maar nou ja, het geldt bijvoorbeeld, wat ik zelf vaak doe, is ik vind het fijn om voorafgaand aan een workshop of zo die ik geef, om dan input te krijgen van mensen. Hey, wat moet ik vooral meenemen in een workshop? Nou, wat ik dan doe is met Video Ask maak ik een videootje en daarin stel ik ze gewoon die vraag. Hey, wat zou je uit deze workshop willen leren? En dat is een standaard video. Weet je, ik zeg niet, hey Remco, wat zou je willen leren? Ik zeg gewoon, hey, wat zou je willen leren? Maar alle antwoorden die ik daarop krijg, daar kan ik wel persoonlijk op reageren. Dus je gebruikt gewoon een tool om een stukje te automatiseren, waardoor je weer de mogelijkheid krijgt om die 1-op-1 interactie te doen. Dus iedereen die zo'n vraag instuurt, daar geef ik persoonlijk antwoord op.
Ja. Ja. Nou ja, en dat lijstje was voor mij ook nog eens heel confronterend. Want je vroeg gewoon van, ja, vind je dat leuk om te doen? En eerst hield ik dan vol van, nee, dat vind ik onwijs leuk om te doen. En dat vind ik belangrijk.
Ja. En dan
kom je later eigenlijk tot ontdekking dat je denkt van, ja, is het nou echt zo belangrijk voor me? Dus dat was leuk. Maar wat je net zei, vond ik eigenlijk heel mooi. Dat, kijk, heel veel mensen die ook om nieuwe patiënten te krijgen, schieten maar met hagel en die proberen maar overal zichtbaar te zijn op alle social media kanalen. En ja, als jij je enorm richt op ouderen bijvoorbeeld en je zet volledig in op TikTok, dan ga je ze waarschijnlijk niet benaderen. Dus wat je eigenlijk zegt is van, joh, ga nou eerst eens bedenken, doe even 1 stap terug. Kijk even van, joh, waar moet die energie naartoe? En ga daar gewoon op inzetten. En dat is wel gaaf. Want iedereen probeert natuurlijk gewoon maar wat. En gaandeweg leer je vanzelf wel. Wat werkt er niet? En zo heb ik bijvoorbeeld op Instagram heb ik helemaal niet veel volgers. Ik heb 500 zoveel volgers. Nou, ik weet je, dat groeit ook organisch. Want ik weiger om daar een advertentie op te zetten, zeg maar. Maar ik denk dat je organisch uiteindelijk ook wel komt. Dat duurt alleen zo lang. Maar de mensen die me daar volgen, die zijn wel heel trouw. Die reageren en sommigen zijn klanten, sommigen niet. Maar sommigen die willen ooit wel iets gaan doen. Dus dat komt in de toekomst wel. Dus het grappige is, ik heb altijd groepen, ik heb liever 500 volgers die gewoon trouw zijn en die leuk vinden wat ik doe, dan dat ik er 6000 heb die allemaal maar een beetje kijken en misschien zelfs gewoon afzeiken wat je aan het doen bent. Dat kan natuurlijk ook. Maar, en daar gaat het. Je zoekt natuurlijk gewoon serieuze klanten, patiënten die je uiteindelijk in je praktijk wil gaan zien.
Ja, absoluut. Ja, en dat zijn ook een beetje van die vanity metrics van, oh ja, ik wil 100.000 volgers. Maar als je daar geen klanten uithaalt, wat heb je er dan aan? Dan zijn het gewoon niet de juiste volgers.
Nee, dus dan moet je schonen.
Ja, ja.
Ja, hey, wat jouw programma heet. Eerst wat ik zag op je website. Je richt je met name op creatieve ondernemers en kennisondernemers. Nou, volgens mij ben ik een kennisondernemer. Moet ik mezelf zo noemen, toch? Daar val ik onder.
Ja.
Maar waarom spreekt deze groep jou zo aan?
Nou ja, het is meer het stukje online ondernemers. Dus creatieve ondernemers en kennisondernemers. Mensen die online eigenlijk hun kennis verkopen of hun diensten. En creatieve ondernemers zijn dan meer bijvoorbeeld webdesign. Mensen die een 1-op-1 dienst bieden, fotografen. En wat ik vaak zie bij die groep is dat ze mega creatief zijn. En dat is echt hun kracht. Maar dat ze niet altijd zo makkelijk vinden om gestructureerd te zijn. En dat zal echt per persoon verschillen. Maar als je heel creatief bent, heel vaak heb je dan iets minder van een stukje structuur. Ik ben veel minder creatief. Dat is echt niet mijn kracht. Ik ben wel heel gestructureerd. Dus ik kan die mensen vaak goed helpen met een stukje structuur en overzicht aanbrengen in hun bedrijf.
Ja.
Voor kennisondernemers ook. Wat ik al zei, is ik vind het dus heel leuk dat als je, zoals jij, ondernemer bent en je helpt mensen ergens mee, dan ben je dat gaan doen vanuit een bepaalde passie, vanuit een bepaalde overtuiging, vanuit een bepaalde missie. Ik vind het gewoon heel leuk om, nou ja, één op één met mensen daarin te werken. Of dus in een groepsprogramma, maar mensen die, ja, die echt vanuit die intrinsieke motivatie iemand helpen. En ik vind het dus, ja, ik kan ook lean consultant zijn binnen het MKB. Maar daarin zit je altijd weer met een team en met heel veel mensen. Terwijl ik vind het juist dat stukje, nou ja, echt connectie met klanten vind ik super leuk en super belangrijk. En het is ook niet een one size fits all, zeg maar. Dus wat voor jou werkt, dat werkt totaal niet misschien voor iemand anders. Ook als je kijkt naar de manier waarop je je bedrijf hebt ingericht. Ik zie wel heel vaak, ja, een soort van rode draad bij mensen. Maar ja, hoe je uiteindelijk gaat oplossen, dat kan heel verschillend zijn. Voor de een kan het echt zijn van, oh, ik wil gewoon zelf leren hoe ik technisch iets moet doen. Ik vind het gewoon spannend om dat zelf te gaan doen. Terwijl iemand anders zegt, ja, ik krijg er gewoon geen energie van. En ik wil het ook niet leren, ik wil het gewoon uitbesteden. Dan nog moet je weten hoe dat proces in elkaar zit. Maar dan kan je er uiteindelijk gewoon voor kiezen. Ik besteed het uit aan een technisch VA en die gaat dat voor mij doen. Dan nog vind ik het belangrijk dat je weet, waarom doen we het? Wat is de strategie? Hoe zit het proces eruit? En dat je dan niet de nitty-gritty weet van hoe zit het aan elkaar gekoppeld, that's fine. Dat kan je type VA dan doen. Maar je moet wel snappen hoe jouw bedrijf in elkaar zit. Weet je? Dat, uiteindelijk ben jij de CEO van je bedrijf. Maar nou ja, dat is dus een beetje waarom ik op de creatieve en kennisondernemers zit. Omdat ik dat de leukste groep ondernemers vind om mee te werken.
Ja, en ook omdat, want dat liet je net ook al blijken. Het leuke is dat er nu geen lagen meer tussen zitten. Dus je ziet ook eigenlijk gelijk het effect van wat je doet.
Ja.
En je bent niet afhankelijk van iemand die het nog moet beslissen. En dan weer wel of niet budget ervoor. En ja, en dat is wel het gave. Dus ik denk echt wel dat je veel kleinere ondernemers echt wel kan helpen hiermee. En daarom heb ik je ook gevraagd voor 14 juni. Want kijk, de mondzorg is absoluut niet jouw doelgroep. Ik denk ook niet dat het gaat worden, nou, maar je weet het nooit trouwens, dus het zou zomaar kunnen. Maar wat jij doet, natuurlijk gewoon mensen leren om anders met hun tijd om te gaan en andere en bepaalde systemen in te richten om gewoon slimmer te werken. Ja, dat geldt natuurlijk voor elke branche. Dat is niet per se gebonden aan alleen maar kennisondernemers en creatievelingen. Maar daar heeft natuurlijk iedereen mee te dealen. Van hoe krijg ik nou binnen die 24 uur die ik heb per dag zo'n balans dat ik ook, dat ik niet alleen maar aan het werk ben, maar ook gewoon nog tijd voor. En daar had je het net over, dat vond ik wel mooi, want zo ervaar ik het ook echt. Kijk, ik werk nog steeds veel, wel, maar het voelt niet als werk. En dat is het verschil, omdat ik nu eigenlijk grotendeels, ik denk dan 80% alleen nog maar leuke dingen doe, ja, heb ik er geen moeite mee als ik gewoon een keer per zaterdag even met een laptopje zit en even iets voor iemand uit zit te werken, want ik heb er gewoon lol in. Weet je, en dat is het verschil. Ja. Dus het hele, mijn processen zijn omgebogen naar vooral dingen doen die ik leuk vind en waar ik dus energie van krijg.
Ja,
en dat is
nou ja, en misschien ook het feit dat het wat minder moet. Dat je de keuze hebt om dat te doen. Dat je denkt, oh, ik heb zin om even aan de slag te gaan met deze, met dit plan of met deze klant of om me hierin te verdiepen. En niet, oh, het moet, want ik moet nog 100.000 andere dingen doen, dus ik moet het nu wel doen, want het is de enige tijd die ik nog beschikbaar heb in mijn agenda. Dus dat is natuurlijk een hele andere insteek. Je doet het nu meer vanuit juist die, nou, die passie en die motivatie die je hebt en denk, oh, ik heb gewoon even zin om nu me hierin vast te bijten.
Ja, nou ja, sommige dingen moeten nog steeds wel, maar
Ja, werken uiteindelijk moeten we allemaal werken voor ons geld. Maar het is, wat jij ook zegt, het is fijn als het niet zozeer voelt als werken. En dat het grotendeels gevuld is met dingen die je leuk vindt. Ja, en daarnaast denk ik ook dat je, hoe leuk je je werk ook vindt, dat je ook je geluk uit andere dingen moet halen. Je bent niet alleen je werk, je bent ook heel veel andere dingen nog.
Ja, nou ja, ik heb niet enorm veel hobby's of zo, maar ik heb wel sinds een paar jaar dat ik echt wel gewoon energie krijg, ook van sporten. Dat vind ik gewoon leuk. Dat is echt wel mijn moment. Nou ja, zoals je weet doe ik veel lange afstandwandelingen. En daar doe ik ook een bepaalde tocht mee. Daar word ik persoonlijk gewoon heel gelukkig van. Ook omdat het voor mezelf een soort therapie is. Want weet je, als ik vandaag denk, oh, ik heb een probleem, dan ga ik even een uur of anderhalf uur lopen en dan is het opgelost. Weet je, dan kan even mijn brein zich met compleet iets anders bezighouden en dan dan ja, verdwijnt eigenlijk alles ook zo weer. Dus ik denk, ja, dat is voor mij ook gewoon lekker. Dus daar word ik zelf gelukkig van. Maar ook in
ja, maar dat vind ik dus echt heel tof, dat je jezelf nu die ruimte gunt. Want wat heel vaak gebeurt, is dat mensen dan juist nog veel krampachtiger, harder gaan werken. Dus werken. Oh, ik zit met een probleem, ik ga gewoon nog harder werken om het op te lossen. Terwijl je hebt juist, wat jij ook zegt, die headspace nodig om even los daarvan te komen. Even buiten te gaan wandelen, of wat je ook maar moet doen om je hoofd leeg te maken. Muziek luisteren, muziek spelen, sporten, iets wat voor jou werkt, dansen. Waardoor je hersenen ook even de rust geeft om vanuit een groter plaatje te kijken. In plaats van dat microstukje en krampachtigheid. Dat werkt gewoon niet.
Nee.
Voelt het natuurlijk niet als je nog 1000 dingen op je to-do-lijst hebt staan.
Nee, maar ja. Ik heb ook hierdoor gewoon beter prioriteiten leren stellen. En kijk, ik heb natuurlijk ook mensen die bellen me. Kijk, van de klant die ik 1-op-1 begeleid, daarvan weet ik exact wat de status is en wat er kan gebeuren. En dat we soms moeten accelereren. En ik heb nu 1 mondhygiënist bijvoorbeeld. We zijn bezig met de aankoop van een pand. Althans, het pand dat moet nog gebouwd worden. Dus dat is het. Dus we hebben nu even de komende 3 maanden is het even aanpoten, omdat we naar de bank moeten. Maar ja, daarna valt het heel lang stil. Weet je, dus daar kan ik. Maar goed, het gaat met name om mensen die eigenlijk niet echt klant van mij zijn. Maar die vinden mij dan ergens op LinkedIn. En die denken, oh, dat is wel handig. Ik wil van Remco wel even een advies over dit of dat. En dan sturen ze me 's ochtends een appje. Of ik 's middags even tijd heb om te bellen. Weet je wel. Dus ja, nou ja, dat zijn vooral dingen die een beetje onrust veroorzaken. Maar daar zeg ik altijd, veel mensen die al klant zijn, die krijgen altijd voorrang. Zo zou het moeten werken. En maar daar ben ik ook relaxter in geworden. Dus in alles is mijn samenwerking met jou heeft er gewoon toe geleid dat ik gewoon ook relaxter in het leven sta. Omdat ik ben er niet zo. Kijk, we maken onszelf gewoon soms heel erg druk over dingen. Omdat we. Maar dat creëren we zelf. Want het is. Weet je, soms is de situatie gewoon wat die is. Maar hoe jij erover denkt bepaalt uiteindelijk hoe het gaat worden. En als je je gewoon niet zo druk maakt erover en denk van ja, ik kan er toch niks meer aan veranderen. Dan moet je er gewoon anders mee omgaan. Dat is het dan.
Ja.
En daarom dacht ik, nou, ik gun iedereen een Lotte. En daarom denk ik, ja, jij moet er gewoon bij zijn op Dental Business Day 14 juni. Ondanks dat je gewoon helemaal geen mondzorgklanten eigenlijk hebt. Maar ik denk wel dat jij echt een super gaaf verhaal kan brengen.
Zeker mijn best voor doen. Ja, ik heb er heel veel zin in.
Ja, want jij hebt een programma, dat heb ik bij jou gedaan. Dat heet Efficiënt en Effectief, of net andersom. Ik vergeet het steeds. Effectief en efficiënt. Maar wat is het verschil tussen die twee? Want ik kan het nooit zo goed uitleggen.
Ja, nee, dat is een hele goeie. Het wordt vaak ook door elkaar heen gebruikt. Het heet Effectief en Efficiënt. En de reden dat het op die volgorde staat, is ook omdat je moet beginnen met effectief. En effectief is jezelf dus afvragen. Waarom doe ik dit? En efficiënt is jezelf afvragen, waarom doe ik dit zo? Waarom doe ik dit op deze manier? Dus je tijd zeg maar effectief inzetten, dat betekent dat je werkt aan dingen die er echt toe doen. Dingen die bijdragen aan je bedrijf, die het verschil maken in je bedrijf, die je helpen om te komen bij jouw doelen. En je tijd efficiënt inzetten, dat betekent dat je de dingen op een slimme manier doet, zodat ze zo weinig mogelijk tijd en energie kosten. Maar als je zeg maar begint met iets efficiënt doen, maar niet kijkt van, hey, is dat wat ik aan het doen ben, die taak die ik aan het doen ben, is dat in zichzelf wel, heeft dat toegevoegde waarde? Ja, dan is het alsnog niet effectief. Dus je moet altijd eerst kijken, waarom doe ik dit? En pas dan, waarom doe ik dit zo?
Ja.
Dus dat is een beetje het verschil. En ik heb nog wel, ja, er zijn ook een aantal dingen. Kijk, als je gaat kijken, waarom doe ik dit? Waarom schrijf ik deze post? Waarom schrijf ik deze mail? Waarom voel ik dit gesprek? Wat is het effect dat ik hiermee wil bereiken? Brengt dit mij dichter bij mijn doel? En daarna ga je kijken, oké, maar weet je, stel ik ben een mail aan het schrijven of een post. Waarom doe ik dit elke keer los, tussendoor? Kan ik niet beter mijn content batchen? Waardoor ik 1 dag volledig kan focussen op social media post schrijven. Dat is efficiënt omgaan met de taak social media. Of 1 keer per dag je mail checken en zeggen, ik ga nu alle mails beantwoorden. laat dat dan ook niet jouw focustijd zijn. Als jij weet, ik werk gewoon 's ochtends het beste, van 8 tot 11 bijvoorbeeld. Ga dan de dingen doen waar je echt het verschil mee maakt. Dus het helpen van je klanten of het uitdenken van een nieuw business idee. Een stukje marketing, iets waarvoor je focus nodig hebt. Maar een mailtje beantwoorden, dat kost niet heel vaak heel veel focus, weet je. Dat kan ook tussendoor. Doe dat dan niet in jouw focustijd, want dan die moet je besteden aan de dingen die er het meeste te doen, aan de CEO-taken. Ja. Dus dat stukje type efficiënt, het is vooral dus eerst kijken naar waarom doe ik iets en pas daarna, oké, hoe kan ik dit dan slimmer doen? En daar komt dan een stukje bij kijken van, zijn er overbodige stapjes? Kan ik dit automatiseren? Kan ik het uitbesteden? Dat soort dingen. Ja.
Ja. Zie jij dan bij de klanten die je helpt gewoon een soort rode draad in de valkuilen? Of doet iedereen, ik denk altijd maar van, als er mij weer iets gebeurt, dan denk ik van, ik ben vast niet de enige die dit overkomt. Maar okay. En jij zit er natuurlijk met je neus bovenop. Dus maken we eigenlijk allemaal dezelfde fouten? Ik weet niet of dat het juiste woord is, maar hoe denk jij erover?
Nou, het zijn zeker niet fouten, absoluut niet. Maar er zijn wel heel veel dingen waar dezelfde ondernemers tegenaan lopen. We zeiden dat er eerder van, weet je, als je gaat ondernemen, het is niet alleen maar het helpen van klanten. Het is ook marketing, het is ook administratie. Het is ook klantenservice, zeg maar, alles wat erbij komt kijken. Het is ook heel veel techniek. En dat al die patches, die heb jij allemaal op als je alles zelf doet in je onderneming. Dus heel vaak lopen mensen er tegenaan dat ze gewoon zoveel verschillende dingen aan het doen zijn. En dat ze daardoor A, het overzicht niet meer hebben. Maar B, dat ze ook gewoon het gevoel hebben van, het is nooit af. Het is nooit klaar. En dat geeft zoveel onrust. En ook wat jij zegt, ik ben eigenlijk wel, voor mijn klanten ben ik altijd bereikbaar. Voor mensen die mij gewoon een berichtje sturen, kan ik vanmiddag bellen, ben ik niet altijd bereikbaar. Daar kan je voor kiezen. Maar dat moet je wel voor jezelf helder gaan krijgen. In plaats van dat je je laat overspoelen door je mails, door je DM's, door je WhatsApp, door alles. Daarin, wat jij ook zegt, je moet je prioriteiten stellen. Dus die valkuil, die zie ik wel met name bij mensen die in de fase zitten van dat stukje groeipijn. Het loopt. Je hoeft niet continu hard te trekken om je klanten naar je toe te krijgen. Maar ze komen eigenlijk op je af. En je hebt meer zoiets van, als er nog twee bij komen, zit ik echt rampol. Dat is het moment waarop mensen dus vaak harder gaan werken. Terwijl dat is juist het moment waar je er even uit moet stappen. En moet gaan kijken, doe ik dus de dingen effectief? En doe ik de dingen efficiënt? En heel vaak blijkt dan, wat jij ook zegt, er is nog een ruimte voor 10 meer klanten. We moeten wel iets veranderen in de manier waarop ik dingen doe.
Ja.
Dus die vraag komt eigenlijk wel bij alle klanten terug. En de oplossing kan anders zijn. Dat ligt een beetje aan wat voor bedrijf je hebt. Maar die analyse, die kan iedereen doen, ook voor zichzelf. En dat is bijvoorbeeld ook wat ik op jouw dag, zeg maar, ook een deel van ga doen. Van, hoe besteed je eigenlijk je tijd? Hoe besteed jij je kostbare tijd?
Ja, de advies is dus eigenlijk gewoon als je het gevoel hebt dat je verdrinkt in je werk of de dingen die je moet doen, dat je niet zozeer minder gaat slapen en je sporten stopt en dat soort dingen doet. Maar dat je gewoon eerst gewoon een stap achteruit doet en kijkt van, joh, wat kan ik nou veranderen op voorhand om dat gewoon eenvoudiger te maken.
Ja, en ik moet zeggen, dat vond ik zelf aan het begin ook lastig, hoor. Want je bent als ondernemer, helemaal als je in je eentje de hele business runt, jij bent degene die het moet laten gebeuren. Dus ik heb ook aan het begin, ik had dus 3 bedrijven. Ik had mijn reisblog, ik had mijn foodblog en ik had dit bedrijf. Ja, dat is gewoon geen doen. Je kan niet alles. Dus je moet ook gewoon keuzes maken. Ik heb toen gekozen, ik verkoop mijn reisblog. En dit jaar kies ik ervoor om mijn foodblog ook te verkopen. Ik heb gewoon maar tijd voor 1 bedrijf. En dan binnen dat bedrijf kijk ik ook nog heel kritisch. Oké, ik werk 3 dagen. Daarin past gewoon niet alles. Ik heb gewoon een limiet aan de hoeveelheid tijd die ik aan mijn werk wil besteden. En dat is een keuze. Maar dan kan ik wel kijken binnen die uren die ik heb, wat wil ik dan doen qua projecten? Hoe wil ik mijn tijd besteden? En daarin gaan eerst de grote projecten. En daarna komen er niet die kleine taakjes erbij. Dus ik heb echt een jaarplanning waarin ik een aantal dingen voor mezelf heb vastgesteld. Van, ik heb een aantal doelen. Deze projecten dragen daaraan bij. Dit is wat ik per kwartaal in focus heb. Dus door echt inderdaad te kijken naar dat grotere plaatje. Wat zijn mijn doelen? Waarom doe ik de dingen zoals ik doe? Wat gaat er echt bijdragen aan mijn resultaat? Ga je uiteindelijk veel kritischer zijn op hoe je je dag besteedt.
Ja.
En dan kom je vaak ook tot de conclusie dat je dingen slimmer kan doen. En dat ook niet alles nodig is. En dat we onszelf inderdaad wel eens heel druk maken over iets wat... Ja, we zijn iedereen is een soort van op zichzelf gericht. Dus mensen die hebben het heel vaak niet eens door als jij net even de volgende dag reageert. Die hebben nog 100 andere mails. Ja, die maakt dat echt niet uit. Je moet wel je verwachtingen goed managen. Hè? Dus als je aangeeft, ik geef binnen 24 uur antwoord, moet je dat doen. Je kan ook, cut yourself some slack, zeggen binnen 48 uur krijg je antwoord. Dan manage je die verwachtingen al. En als je het dan alsnog binnen 24 uur doet, nou super, dan zijn klanten blij verrast. Terwijl als je zegt 24 uur en je komt 4 dagen later met je antwoord, ja.
Ja. Ja, nou ja, ik zeg altijd tegen mijn klanten ook van, joh, als je het nou niet redt, laat dan even weten dat je het niet redt. Weet je, dat is ook goed.
Ja.
Dat is prima. En ik had van de week, want ik moet natuurlijk wat dingetjes bestellen voor dat event op 14 juni. Want ik had bedacht van, oh ja, een hoodie bag, leuk, dit en dat. Dus dat had ik eigenlijk uitbesteed aan iemand. Maar ik ging vorige week op vakantie. En zij dacht van, ah nee, Remco is op vakantie, dan ga ik hem niet meer lastigvallen. Ja, ik, een beetje op vakantie, ik heb bijna niet gewerkt. Dus dat was al prima. Maar dit soort dingen moeten wel door. Ook omdat ik weet, als je dingetjes gaat bestellen voor goodie bags, dan zit er een levertijd op. En ik denk, ja, we hebben nog maar een maandje te gaan. Dus ik wil dat niet beginnen. Dus het duurde hem allemaal weer te lang en ik hoorde niks. Dus ik denk, bam, ik heb ze gewoon zelf besteld. Dus dan krijg ik van de week alweer op ervaring. Maar ja, ik had voor je kus. Ik zeg, ja, laat dan even wat weten wat er staat. Want ik heb... Vroeger had ik echt heel veel moeite met de controle uit handen geven. Maar ik ben daar heel veel beter in geworden. Als ik het gevoel heb dat het gewoon goed is, dat het geregeld is, dan kan ik tegenwoordig heel makkelijk de controle uit handen geven. Maar dan wil ik wel 100% erop vertrouwen dat het gebeurt. Dus ik zei ook tegen haar, ik zeg, en jij zit dan te denken van, oh ja, ik ga Remco niet storen op zijn vakantie, maar dan, ja, dit soort dingen moeten gewoon door. En het is een kwestie van één appje beter mee eens en dan zeg ik ja, en dan kan je het bestellen. Dus ik zeg, als je dan dat denkt, dan kan je ook zeggen van, joh, vind je het goed dat ik het maandag oppak, of wil je het nu doen, of dus overleg het even.
Ja. Maar dat zit allemaal een stukje in communicatie. En nou ja, of je nou bij een groot bedrijf werkt of een klein bedrijf, dat maakt niet uit. Communicatie blijft gewoon lastig. Dus wat verwacht iemand? En vul je het in voor iemand anders? Heb je het gecheckt? Dus ook in jullie samenwerking, wat zijn de afspraken? Wanneer is iets heel urgent? Wanneer mag iemand jou appen of bellen bij wijze van 's nachts?
Ja.
En wanneer niet? Dus daar kan je allemaal afspraken over maken met een VA, met iemand die dingen voor je doet. Als je iets uit handen geeft, weet je, check altijd, dan is het duidelijk. En bedenk ook een aantal scenario's van wat als er dit gebeurt, wat als er dat gebeurt. Als je iemand hebt die jouw website beheert bijvoorbeeld, wat als hij uit de lucht gaat, mogen ze jou dan bellen?
Ja.
En wanneer niet? Als hij een keertje, als er een probleem is met een formulier. Ja, nee, dan doen we dat gewoon maandag. Dus ja, al dat soort dingen. Wanneer is iets zo belangrijk dat je uit je bed gebeld kan worden en wanneer niet? En maak daar afspraken over met mensen die jij toevertrouwt om iets voor jou te doen.
Ja. Nou, uit mijn bed bellen, dat is alleen voor brand of dood, denk ik. maar voor de rest heb ik met iedereen de afspraak dat iedereen me ook gewoon 24/7 mag appen. Dat vind ik niet erg. Dat betekent niet dat je 24/7 antwoord krijgt. Maar dan, weet je, maar dat is ook omdat sommige klanten van mij, die hebben, als ik 's ochtends in de badkamer tanden zat te poetsen, moet even, de corona komt thuis, dat mag ook gewoon op de podcast dit, hè. Maar die weet niet dat ik aan het opnemen ben. Dus ik ga nu even kijken of het lukt om haar stilletjes binnen te laten komen. Maar dat merken we vanzelf zometeen. Maar ik roep het tegen iedereen. Als je het anders aan te poetsen, dan krijg je soms de beste ideeën. Nou, dat is dat een raar tijdstip. Dus ik zeg, zet het gewoon op de app. Dan ben je het alvast kwijt. En dan bepaal ik wel wanneer ik antwoord geef. En soms is dat wel op een zondag of op zaterdag. Of nou ja, net. En inderdaad, over het algemeen altijd binnen 24 uur. Dat komt bijna niet voor dat niet zo is. Maar goed, ik had nu wel ook richting mijn vakantie. Had ik het echt zo gestuurd dat ik eigenlijk geen spannende lopende dingen had. Dus dat gezegd hebbende, zeg maar. Dus ja. 14 juni kom je spreken. En wat kunnen we verder van jou verwachten?
Ja, op die dag bedoel ik. Nou, we gaan echt een workshop doen. Dus we gaan interactief aan de slag. Het wordt niet een zendverhaal waarin ik alleen theorie ga vertellen. We gaan echt aan de slag om te kijken van, hey, hoe besteed je nou je tijd? Ik noem dan maar even, je kan ook gewoon, als je nu deze podcast luistert, denk er eens kritisch over na. Waar besteed jij je tijd aan? En dan is de vraag ook van, nee, maar hoeveel tijd daarvan besteed je nou aan je klant? En hoeveel besteed je aan randzaken? Aan dingen die niet direct met je klant te maken hebben? En dat is waar we tijdens de workshop veel dieper op gaan inzoomen. Dat is ook een analyse die ik altijd in mijn baan als Lean Consultant deed. Om te kijken naar klanttijd en NKT noemen we dat, niet klanttijd. En daarin moet gewoon een goede balans zitten. En de meeste
niet
tijd
klanttijd
moet gaan aan je klanten. Ja, niet klanttijd.
NKT. Ja.
Ja. Ja, dus dat is waar we mee aan de slag gaan. Ik ben heel erg benieuwd. Want wat jij ook zei, weet je, het gaat er niet zozeer om hoe je, wat voor bedrijf je hebt. Deze vraag, die kan iedereen zich stellen, waar je ook werkt, wat je ook doet voor werk. Hoe besteed je je tijd? En de tijd, die is voor iedereen gelijk, hè? We hebben allemaal 24 uur in een dag.
Ja. Ja, dat is het enige wat we allemaal gelijk hebben aan elkaar. Dat is ook gewoon wat het is. En je mag zelf helemaal zelf bepalen wat je ermee doet.
Ja, ja. Maar je wilde natuurlijk wel echt besteden aan de dingen die je ertoe doen en die het verschil maken, zowel zakelijk als privé.
Ja, ja, klopt.
We hebben het steeds over dingen uitbesteden binnen je bedrijf. Maar ik heb bijvoorbeeld ook, ik doe online boodschappen, want dat kost me minder tijd. Dat betekent dat ik meer tijd overhoud voor dingen die ik leuker vind dan door de winkel lopen. Als er nog, weet ik veel, wel andere mensen rondlopen met twee kinderen die zeggen, mag ik dit, mag ik dat? Nee, mag niet. En dan, weet je, nee, ik doe dat online. En ik besteed dan die bezorging graag uit en dan betaal ik graag een paar euro voor. En zo zijn er nogal wat dingetjes die je ook thuis kan uitbesteden, waardoor jij weer meer tijd hebt om met je kinderen te besteden. Op gewoon lekker te gaan sporten of lekker te gaan wandelen. Of ja, iets waar je blij van wordt. In plaats van wat je denkt, oh ja, dat moet ook nog.
Het is wel een goeie. Ik had eigenlijk me nooit gerealiseerd dat het doen van online boodschappen ook de impuls aankopen er dan niet meer zijn, zeg maar.
Nou ja, die proberen ze tegenwoordig wel toe te voegen. Als je vlak voordat je gaat afrekenen. Maar het scheelt mij in elk geval een kruisende peuter en kleuter. Die zeggen, ik wil snoep. Nee, krijg je niet. Ja, weet je, dus die zien dat niet als ik online aan het bestellen ben. Dus dat is een stuk makkelijker. Oh, het is maar een voorbeeldje. Maar ook daarin kan je gewoon kijken van, kan ik iemand anders mijn huis laten schoonmaken als ik daar zelf een hekel aan heb?
Ja, dus waar ze vroeger die Mars en die Snicker bij de kassa hadden liggen, zeg maar. Die hebben ze online er nu eigenlijk nog steeds liggen.
Ja, bij wijze van. Maar wat ze dan vaak wel slim doen, en daar kunnen we als ondernemers ook nog wel wat van leren, is dat ze iets doen wat je al eerder hebt gekocht. Bijvoorbeeld, dat weten Albert Heijn natuurlijk allemaal, die app.
Ja.
Dus jij hebt al eerder deze yoghurt besteld en deze avocado's en die staan nu nog niet op je boodschappenlijstje. Nou ja, dat is iets waar je als ondernemer natuurlijk ook gebruik van kan maken. Als je een betaalpagina hebt met een product erop, dan kan je daar ook een kassakoopje bij zetten. Van, oh, als je hier interesse in hebt, kan je misschien ook dit kopen. Want dan kan je ook nog zo en zo bereiken. Of een template, of maakt het je nog wat makkelijker. Dus die Snickers, die doen ze wel. Ietsje anders, maar wel slim. Ja, het zijn allemaal marketingtrucjes.
Ja, dat is net als met Coolblue en Bol. Dat als je iets daar koopt, dan zetten ze eronder van, ja, zoveel anderen kochten dit ook bij wat jij nu gaat kopen, zeg maar. Wil jij dat er ook bij, zeg maar? Dus dat is dan weer de social proof die je dan weer over de streep moet trekken om dat extra ook nog even te kopen.
Ja, klopt. Ja, ja. En dat doen ze heel slim. Het is ook altijd wel interessant om te kijken wat grote bedrijven doen aan marketing. En hoe je dat eventueel zelf kan toepassen op jouw bedrijf. En dan, je moet altijd kiezen voor wat bij je past. Maar ja, daarin kan je wel gewoon kijken van, hey, hoe doen zij dat? Zij hebben hele marketingafdelingen. Die worden daar goed voor betaald. Ja, kan je altijd even spieken hoe zij dat doen. En daar het meenemen wat je wil. Op een manier waarop jij een beetje je onderneming wil inrichten. Dat altijd voorop.
Ja. Oh, daar moet ik nog even één ding over zeggen. Want kijk, marketing en zorg, dat is altijd een beetje een dingetje. En ik ben bezig met een pand in Den Haag. Dat is voor een tandarts. En daar hebben we de vraag gesteld aan de VVE, de Vereniging van Eigenaren.
Ja.
Of we een gevelbord mogen ophangen. En we hebben een serieuze reactie teruggekregen. Nee, waarom zou je standaard een gevelbord willen hebben? En helemaal niks met licht erop. En iemand van de VVE, die kennelijk ook nog iets in te brengen heeft, die had gewoon letterlijk geschreven, mijn tandarts heeft ook alleen een bordje in de tuin. En toen dacht ik echt van, dit heb ik echt nog nooit meegemaakt.
Nee.
Dus,
nee, maar het is toch handig als mensen weten dat daar een tandarts is, maar...
Ja, maar dat over marketing, dan denk ik van, joh, maar het is gewoon een pand waar verder niks aan te zien is. Daar moet er gewoon iets aan de gevel hangen. En Weet je, ja. Dat je niet een of andere hele grote LED-televisie daar wil hebben, dat snap ik.
Nee, ik wou net zeggen, je gaat geen neonbord met pijlen of zo ophangen.
Want er wonen mensen boven, die willen ook slapen. Maar gewoon een bord, maar gewoon alleen al het argument, ja nee, mijn tandarts heeft ook alleen een bordje in de tuin. Ja,
ja that's the only way, hè? Hoe jouw tandarts het doet.
Ja, maar die tandarts is ook begonnen in een compleet andere situatie. En tegenwoordig is het gewoon, ook zorgpraktijken hebben gewoon marketing. Het zijn allemaal bedrijven die gewoon winst moeten maken.
Ja, klopt. Anders is het een hele leuke hobby. Maar we moeten ook allemaal gewoon brood op de plank en hypotheek betalen. Ja,
ja dus nou, dit zijweggetje wilde ik nog even noemen. Hey, ik weet natuurlijk al heel veel van je, maar ik denk dat mijn luisteraars nu ook wel heel veel van je weten. En ik heb geen idee hoe lang we verder zijn. Het is mijn allereerste Zoom-opname en ik zie ook eigenlijk niet hoe lang we al bezig zijn. Dus ik heb...
Nee, ik eigenlijk ook niet, maar ik denk 55 minuten inmiddels.
Oh, dat is echt weer vet goed, hè. Nou ja, ik wist ook dat het gewoon niet kort zou gaan zijn, maar het is zo'n leuk gesprek. Dus als ik luisteraar ben, en ik ga hem vast nog zelf terugluisteren, dan zou ik hem gewoon helemaal afluisteren. Hey, maar ondanks dat je nu nog niet bezig gaat met de zorg, heb je wel hele gave ideeën waarvan ik denk dat ze ook in de zorg toe te passen zijn. Dus als luisteraars van deze podcast jou willen vinden, waar gaan ze jou dan vinden?
Ja, op mijn website. Ik weet niet of je een show notes doet, Remco. Maar mijn achternaam is nogal onmogelijk om te spellen. Maar dat is esbach-consulting.com. Ik zal maar je doorgeven. En als ze dan echt in contact willen blijven. Ik noem het al even. Ik ben niet zo van de social media. Ik heb een Instagram. Meer om te bewijzen dat ik besta. Want tegenwoordig besta je niet als ondernemer als je niet ook een Instagram account hebt. Ik gebruik Instagram dus niet als marketingkanaal. Ik doe alles met e-mail marketing. Dus ik heb een pagina op mijn website esbach-consulting.com/mailing. En daarin kan je aanmelden voor mijn nieuwsbrief. Maar een nieuwsbrief klinkt een beetje stoffig. Eigenlijk is dat gewoon mijn 1-op-1 kanaal met mensen die meer willen weten over efficiënt ondernemen, over automatiseren van je bedrijf, over slim omgaan met je tijd. Dus daarin deel ik eigenlijk al mijn beste tips, beste content. Ook gewoon een kijkje achter de schermen van mijn eigen bedrijf. Dat het ook altijd niet alles roze geur en maneschijn is. En weet je, alle lessen die ik daarin leer, die deel ik daarin ook. Dus dat is, weet je, jouw podcast is jouw directe kanaal met jouw hardcore fans. In mijn mailinglijst, ik noem ze ook mijn inbox BFF's. En daar deel ik eigenlijk alles mee. Dat is mijn preferred manier van communiceren met mensen. En ik nodig iedereen ook van harte uit om je daarvoor in te schrijven als je dat wil.
Ik vind inbox BFF's vind ik wel een leuke woordspeling in ieder geval. Sowieso zet ik altijd wat notities erbij bij elke podcast aflevering. Dus ik zal daar even een link in plaatsen naar en jouw website en naar de plek waar ze zich eventueel voor de mailing kunnen aanmelden om een inbox BFF te worden.
Yes.
En voor de rest, als ze je live willen zien, dan moeten ze gewoon 14 juni allemaal naar Noordwijk komen.
Ja, dat is sowieso een heel goed idee. Ik weet zeker dat het echt een fantastische dag wordt. En ik vind het heel erg tof dat je het organiseert en dat ik erbij mag zijn.
Ja, ik heb ook echt super veel zin in. Ik ben gisteren op de locatie gaan kijken met Enya, mijn event manager. En toen werd ik nog enthousiaster. Dus echt gewoon, echt zo'n strandtent, gewoon alles erop en eraan. En zo waar brak ik het je ook nog even door. En dus ik ben alleen al blij van die locatie. Dus alleen daarom al zou ik zeggen, joh, je moet gewoon komen. Los van het feit dat het natuurlijk gewoon super interessante sprekers ook zijn. Zoals jij. Dus ik ben echt wel vereerd dat jij er ook bent die dag.
Dankjewel. Nou, ik ben ook vereerd dat je me hebt uitgenodigd. Ik heb er echt heel veel zin in. En sowieso, ik vind het zo waardevol om dit soort bijeenkomsten te hebben. Niet alleen voor de inhoud, wat jij ook zegt. Want ik weet zeker dat die heel goed gaat zijn. Ook omdat er nog andere sprekers zijn. Onder Carlijn en jijzelf natuurlijk. Maar ook vanwege die gelijkgestemden. Het is, weet je, als ondernemer zit je vaak met dezelfde vragen. En dan is het zo fijn om daarover te kunnen praten. Met iemand die ook in die branche zit. Of ook met die struggles. Of die daar ook tegenaan loopt. Dus het is zo waardevol om dat soort, om bij dat soort events aanwezig te zijn. Dus,
we gaan het zien. Dus het wordt gaaf. Dat weet ik nu al. Dan moeten we nog een maandje wachten.
Ja.
Dat is het. Wil je nog iets kwijt? Want anders ga ik hem afsluiten voor vandaag.
Nee, nou dankjewel voor de uitnodiging. Zowel voor het event als ook voor deze podcast. Vond het hartstikke leuk om in gesprek te gaan met je. En we spreken elkaar sowieso snel weer.
Ja, dat weet ik wel zeker. Hey, hartstikke bedankt dat je hier wilde zijn. Voor mijn 100e en allereerste podcast, zeg maar. Wie had dat ooit gedacht toen ik 2 jaar geleden begon met podcast, dat ik nog over de 100 zou komen.
Super.
Ja, en ik vond het sowieso een leuk gesprek. Dus ik ga hem, ik luister niet vaak mijn eigen podcast na, maar dit vind ik wel leuk om even te luisteren. Dus dat ga ik zeker doen. Maar ja, ik moet eerst nog uitvogelen hoe ik dit technisch uiteindelijk zo in elkaar ga flansen, dat ik er een podcast van kan maken, maar dat komt later wel. En dat ga ik voor de verandering een keer zelf uitvogelen, zeg maar.
Nou ja, anders weet je me te vinden.
Ja, dat is goed. Hey, dankjewel. En voor alle luisteraars zeg ik tot de volgende podcast.